Lief allemaal, ik wil even met jullie toch wel een fijne tijd hebben om samen te leren en te horen over Jezus. En voordat we dat gaan doen met elkaar, wil ik eerst met jullie bidden. Heer Jezus, ik dank u dat u hier bent. Ik dank u voor uw liefde en voor uw trouw. Ik dank u voor uw bescherming. En dat u er altijd was en dat uw liefde nooit stopt, maar altijd doorgaat. Ik dank u dat u ook hier, zoals we bij elkaar zijn, op u gericht mogen zijn. En mogen luisteren naar wat de Heilige Geest ons wil vertellen over onze bruidegom, onze Jezus. Amen. De eerste keer, eigenlijk zou ik dit verhaal een beetje een naam willen geven. En net moest ik eraan denken. Ik denk dat ik het de Maria-route noem. En het is vandaag ook moederdag, dus ach ja, waarom niet. Maar het is voor zowel mannen als vrouwen hoor, want dat maakt helemaal niks uit. Maar ik vond het wel leuk om het de Maria-route te noemen. Je moet altijd zoeken in de Bijbel wanneer iets als eerste keer wordt genoemd. En ik dacht, ik wil weten wanneer zij in beeld komt, Maria. Nou, was natuurlijk, wij noemen haar Maria, maar eigenlijk heette ze Miriam of Mirjam. En de eerste keer is dat eigenlijk dat de persoon voorkomt, niet de naam, de persoon voorkomt in de Bijbel. Dat is in Exodus 2, vers 1 tot 10. En daar lezen we natuurlijk het verhaal dat Mozes 3 maanden oud is, dat hij dan in een biezenmandje in het riet wordt gelegd in de Nijl. En zijn zus, die let op hem. Er staat niet een naam. Maar we weten allemaal dat hij maar één zus, tot zover wij wisten, één zus had. Dus zij let gewoon op hem. Ze zorgt ervoor dat hij kan opgroeien later bij zijn eigen moeder. Ze zorgt ervoor dat zijn moeder geld krijgt van de dochter van farao. En ze zorgt er ook weer voor dat hij toch dingen van thuis meekrijgt. Van zijn moeder, zijn vader, van hun traditie, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En later wordt hij naar farao, de dochter van farao, gebracht als hij groter is. En dan wordt hij Mozes genoemd, wat betekent, ja, uit het water getrokken. Dat is ook zo gebeurd in de Nijl uiteindelijk, hè. Haar naam komen we voor het eerst eigenlijk tegen in Exodus 15, vers 20. Daar wordt ze ook gelijk profetes genoemd. Ze hebben de doortocht door de Rode Zee gedaan en daar gaat ze met volle overgave, gaat ze in een danklied, eigenlijk een danslied, zet ze in met tamboerijnen en kabaal. Nou, geloof me, ik denk je wel eens een keer zoiets gezien hebt. Die vrouwen maken allemaal vreselijke, naar ons gevoel, een enorme lawaai. Maar het is één grote brok van vreugde en blijdschap waarin ze alle vrouwen betrekt om God te aanbidden dat hij zulke grote wonderen heeft gedaan. Zij is degene die zich van begin totdat ze zelf overlijdt, zich verbindt aan Mozes. Daar ligt haar hart, daar ligt haar verbondenheid ook met de wet. Want Mozes is de wetgever. En ze reist met hem naar het beloofde land door de woestijn. De volgende Maria, die ik wil noemen, die verschijnt in Lucas 1. Nou, dat is de wereldberoemde, de bekende Maria. En daar verschijnt haar de engel. Dat kennen we allemaal, engel Gabriel, die verschijnt haar daar. En uiteindelijk zegt zij dat tegen hem in vers 38, wat u gezegd hebt, laat dat met mij gebeuren. En in feite staat hij vers 55 van het stukje. Maar zij heeft geloof. Ze stelt vragen die niet haar ongeloof uiten, maar haar geloof in God. Zeg, hoe kan dat dan en dat dan? Oké. Dus snap je, ze is een vrouw van geloof. En hiermee verklaart ze zichzelf een dochter van Abraham. En die naam noemt ze ook verderop in dit stukje. Als ze bij Elisabeth is en haar lofzang, ook net als Miriam bij Mozes, heeft ze een enorme lofzang voor God. En zegt ze dat, dan noemt ze de naam van haar voorgeslacht, met name die van Abraham. En ze is een dochter van Abraham. En weet je, er staat in de Bijbel, in Galaten 3, vers 7, dat allen die geloven nakomelingen zijn, kinderen zijn van Abraham. Dus zij ook, zij beleidt dat daar. Dus zij weet, zij gaat verder dan Mozes, zij gaat nog verder terug. Zij gaat naar het gebeuren terug, van daar liggen mijn roots, daar ligt mijn, dat is mijn voorouder, Abraham. Zij is een dochter van geloof. Later zien we haar weer op de bruiloft. Waarschijnlijk van een van haar dochters. Want ja, je kan niet zomaar naar bedienden lopen en zeggen, je moet dit doen en dat doen en wat hij zegt moet jij doen. Ze moet daar een zekere mate van gezag en autoriteit gehad hebben. En dan staat Johannes 2, vers 1 tot 12. En het is zo leuk altijd bij Johannes, die begint met een bruiloft. En het eind van Openbaringen eindigt hij met een bruiloft. Dus alles wat Johannes schrijft, heeft betrekking hierop. En eigenlijk, als je dit nog meer gaat bestuderen, ziet in de hele Bijbel terugkomen, het Oude Testament ook. Maar ja, er is wat aan de hand op die bruiloft. Er is gebrek aan wijn. En ze roept de hulp in van Jezus. En hij heeft bedenkingen. En als je goed begrijpt waarom Jezus gekomen is, snap je dat. Hij zegt, het is niet mijn tijd. Hij bedoelde niet mijn tijd om een wonder te doen. Maar hij dacht aan zijn eigen bruiloft. Hij betrok het op zichzelf, want dit was een beeld van zijn bruiloft. En hij zegt, ik ben gekomen om mij een bruid te verwerven. Hier. En daar ga ik mijn leven voor geven. En dan zegt hij ook, ja, Wat heb ik dan met jou te maken? Dat bedoelde niet van, het kan mij niks boeien. Zoals mijn dochter vroeger wel eens, een van mijn dochters vroeger wel eens zei, boeien. Nee, dat bedoelde hij niet. Maar hij bedoelde, ik kom voor een bruid. U bent mijn moeder. Ik kom voor een bruid. Hij maakte daar duidelijk wat zijn missie was. Waarvoor hij gekomen was. Om die bruid te reinigen, te heiligen en voor zich te winnen. Maar toch wil Jezus dat al eigenlijk laten zien en vertellen aan de mensen. En daardoor verandert hij het water in wijn. Want zij zegt ook, wat hij ook zegt, doet dat. En we weten allemaal, aan het eind van het gebeuren is het gewoon de beste kwaliteit wijn die je maar kan wensen. En hier, minstens zo ervaar ik dat, zien we een verbinding met de profeten. Ook zij kregen de opdracht te zeggen en te doen wat God van hen vroeg. Denk maar Jesaja, Jeremia, Ezechias, Zacharias, Johannes de Doper. Maakt niet uit. En als daar Jezus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen. Water is ook woorden, is woord. Maar het water moet wijn worden. Het moet levend worden. En dat wordt het door Jezus. Jezus gaat het vervullen. In Hebreeën 11, vers 39 en 40 staat, zij dat zij het beloofde, die wet en die profeten, het niet verkregen hebben. Dat God, niet omdat God zei, nou je krijgt het lekker niet. Nee, want God had iets beters met ons voor, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Zij komen er ook. Maar God had veel meer op het oog dan alleen dit. Veel groter, veel beter. En dat is in feite de beste wijn. Dat is het laatste, het beste, het volmaakte van God. Daarvoor gaat ook als je Hebreeën 11, dat is het laatste, dit is het laatste vers van Hebreeën 11, gaat er door in Hebreeën 12, vers 1. Er staat, daarom, en daarvoor is dat zo'n geweldig hoofdstuk om goed te bestuderen. Jezus legt ook aan het echtpaar van Emmaus uit, in Emmaus, zeg maar even, in Lucas 24, vers 26 en 27, wat er over hem in de schrift staat. Te beginnen bij Mozes en de profeten. Dus hij is het leven. Hij is waar zij over praten, gaat over hem. Maar Jezus wil niet dat je hem alleen maar kent met je hoofd. Hij wil ook dat je hem herkent. Dat je hem gaat zien. Dat je kijkt met de ogen van je hart. Dat je, dat gebeurt ook in dit verhaal, hè? Als hij de maaltijd met hen houdt en zichzelf aan hen openbaart tijdens deze maaltijd. Dat dat is een stuk in onze wandelen met hem. We kunnen de Bijbel lezen. Je kan dingen lezen uit de profeten, uit de wet, uit koningen, uit al die andere boeken, de psalmen. Maar het vertelt over Jezus wie hij is en wat zijn hartsverlangen is. En dat is in feite waar het begint. Daar begint onze route, daar begint onze reis. Dat we denken, wauw, wie is hij? Die wil ik leren kennen. Want hij verandert water in wijn. Hij is niet het goede, hij is het beste. Wat ons ooit overkomen is, wat in deze wereld is. Hij wil, en hij is zo groot en goed, hij wil niet dat we alleen maar hem kennen met ons hoofd, maar ook met ons hart, met ons hele wezen. En daar is hij continu op die reis met ons mee bezig. Dus wil ik, daarom wil ik dit illustreren eigenlijk met de levens van deze Maria's. In Lucas 7, vers 36 tot 50, wordt er weer een vrouw genoemd zonder naam. Ze staat bekend als zondares. En over het algemeen wordt aangenomen dat dit Maria van Magdala gaat, dat het daarover gaat, omdat ze in het hoofdstuk erop, 2-3 versen later, Lucas 8 vers 2, wordt zij genoemd als iemand die Jezus volgt. Jezus is hier niet in Betanië. Hij is in het noorden, Galilea, waar ook Magdala, die plaats, ligt. En hij is ook niet in het huis van Simon de Melaatse, maar hij is in het huis van Simon de Farizeeër. Heel veel mensen heten toen Simon trouwens. Hij is uitgenodigd voor de maaltijd. Nou, we kennen allemaal dat verhaal. Die vrouw verschijnt achter hem. Dat is logisch, want ze liggen aan tafel. Met balsamolie en tranen. Ze zalft zijn voeten, ze droogt ze af en ze kussen. En die zijn voeten. En Simon heeft kritiek hierop in zijn hart. Want hij zegt, snapt hij niet dat zij een zondares is. En Jezus gaat hem vertellen in een verhaal wat ware vergeving is en wat dat teweeg brengt in een mens. Hij zegt in vers 47 dat haar veel zonden zijn vergeven. Hij zegt niet, oh nee hoor, er is helemaal niks gebeurd, daar praten we niet meer over. Nee, hij zegt, nee, er zijn haar veel zonden, maar ze zijn vergeven. En hij verklaart ook daar tegen haar, zegt tegen haarzelf, je zonden zijn je vergeven. En dan zegt hij dat haar geloof heeft haar gered. Heeft haar behouden, haar geloof in hem. Nou, en dan zegt hij, ga in shalom. Hij stuurt haar weg uit dat religieuze bolwerk. Hij stuurt haar weg uit dat huis van Simon. En daar, ja, wat we, als je de Bijbel een beetje leest in context en volgorde, dan snap je dat daarvoor waren de zaligsprekingen. En Dick zei, waarschijnlijk heeft ze daarbij gezeten. En ik geloof dat het waar is wat hij zegt. Ik denk dat ze daar gezeten heeft en gehoord heeft. Al die liefdevolle woorden van Jezus. Ze heeft hem niet alleen gehoord, ze heeft hem ook gezien. Ze heeft de uitwerking van zijn woorden in haar leven gevoeld. Het heeft iets met haar gedaan. Het heeft haar schaamte weggenomen. Een zondares die in het huis komt van een farizeeër. Dat is bijna onmogelijk, dat je daar komt. Je mag niet in de tempel, maar je mag ook zeker niet in zo'n huis komen. Haar schaamte heeft hij weggenomen, doordat dat ze zich vergeven en gereinigd voelt door het waterbad van zijn woord daar, op de berg waar hij gesproken heeft. Al die zaligsprekingen, al die mooie woorden, wat tot op de dag van de dag vandaag nog als een van de topstukken uit de literatuur en uit taal, wat uit taal bestaat, wordt gezien. Zij voelt zich aanvaard door hem. En ze voelt zich dat hij... Hij weet van haar. Hij ziet haar. En zij trotseert die religie. Ik vind het een dapper. Ik vind het echt geweldig. En je ziet dat ze ook huilt. Dat ze eigenlijk weet waar ze vandaan komt. Dat ze weet, Heer, maar uw liefde is zo groot. U hebt mijn zonde vergeven. En hij gaat nog verder. Uw zonde zijn je vergeven. Hij spreekt het uit over haar. Ze heeft het ervaren toen hij sprak voor de menigte. Maar nou zegt hij het persoonlijk tegen haar. Dat hebben wij ook zo vaak in ons leven. Ja, dat je denkt, ja, inderdaad, Jezus is gestorven voor alle, voor de zonde van de hele wereld. Maar het moet tegen jou gezegd worden. Je schaamte gaat weg. Je hoeft je niet meer te schamen. Want hij ziet jou en hij heeft jou lief. Ik denk dat dat zo'n stap is waarvan wij zeggen wat in 1 Johannes 4 vers 19 staat. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Je zegt, hoe meer je vergeven is, hoe groter je liefde is. Want je ziet wat je vergeven is. We zien dat vaak in onze reis, dat een hele belangrijke stap is. We eerst over hem horen. Dat we zijn wonderen zien. Dat je denkt, ja, verdraaid, er is leven bij hem. Maar hij zoekt mij. Hij wil geen religie, hij zoekt mij. En dan ga je zijn voeten zalven. Zalven met olie, met nardusolie die geurt. Dan komen we bij Maria. De zus van Lazarus en Martha. Ook zij is in een huis. Nu zijn we niet in het noorden, nu zijn we in Betanië, vlakbij Jeruzalem. In de buurt in ieder geval van Jeruzalem. In Lucas 10, vers 38 tot 42, het wereldberoemde, bekende verhaal van Maria en Martha. Er zijn liedjes over geschreven. Er zijn fantastische dingen, goede dingen en ook onzin dingen over gezegd. Maria is in het huis van haar zus Martha. Die getrouwd is met Simon de Melaatse. Nou, deze man is duidelijk genezen, anders dan kan hij niet in dat huis zijn. Anders kan hij ook niet in dat huis zijn, trouwens. Als we die reinigingswetten zien, dan moest zo'n huis helemaal gestript en weet ik van me worden. Martha, die ontvangt haar zusje naar huis, want Jezus komt langs. Want ik denk dat Martha weet, hij heeft mij vermoedelijk, is ook Simon genezen door Jezus. Ja, er is niet een verhaal over begint. Er worden geen namen genoemd, maar wel dat hij me heel veel mijn laatste heeft genezen. En Johannes zegt, ja, als ik alles zou moeten beschrijven, zou de wereld te klein zijn voor alle boeken die ik daarover zou moeten schrijven. Dus het is wel aannemelijk dat hij door Jezus, ja, tussenkomst eigenlijk genezen is. Dus ik kan begrijpen dat Martha hem in haar huis uitnodigt. Ik denk, wow, hij is daar en mijn zus is daar. En we kennen het verhaal, hè? Van Martha die ontzettend druk is enzovoort. Daar ga ik nou niet op in. Laten we eventjes letten op wat Maria doet. In vers 39 staat dat. Er staat dat zij aan de voeten van de Heer Jezus zit en naar hem luistert. Maria zit hier wel aan de voeten van iemand die gezalfd is. Die gezalfde voeten heeft. Het is niet meer Jezus die aan een tafel ligt en aanzit aan een maaltijd. Maar Jezus die daar is en zij aan zijn voeten kan zitten. Hij zit dus niet te eten. Ik denk dat het een ontzettend belangrijk moment is dit. Maria gedraagt zich hier als iemand die zegt, Jezus, ik verlang naar u. Als bruidegom. Er is zoveel om me heen wat leuk is en goed is, maar ik wil maar één ding. En dat ben u. Dat is een onderdeel van onze reis. Onze reis, onze route die we afleggen en dat is goed. Elk moment in die route is goed. Want het hoort erbij. Het is een wandel met Jezus. Henoch wandelde met God. Mozes wandelde de berg op. Het is een wandelen. Jezus wandelde door het hele land. Hetzelfde gebeurt hier. Wat je ook kan lezen bij Rut en Boas in Bethlehem. Je kan jezelf nakijken thuis. Er staat in Rut 3, vers 4, vers 7 en vers 9 tot 11. Jezus' voeten waren al gezalfd. Hij is de uitverkoren bruidegom. Jezus zegt dat zij het beste deel, het goede deel, heeft gekozen. Want nu is ze gericht op hem. De ander was gericht op vergeving en zonde en de wereld te gaan in zijn vrede. In zijn vrede leven, prima. Maar nu zegt ze, ik wil bij u zijn. Ik ga aan uw voeten zitten. Ik wil heel dicht bij u komen. En het bijzondere is, als je dat deed, en dat zou je lezen ook bij Rut, dat dan vraag je eigenlijk, dan zeg je eigenlijk, ik kies u als mijn bruidegom en ik vraag uw bescherming. Dat is in feite ook een van de taken van een bruidegom. Bescherming moet hij geven en zorg. In Psalm 91, vers 4 staat, hij bedekt je met zijn vleugels. Onder zijn hoede ben je veilig. Dat is de wings, zeggen ze. Dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt bij Rut. Dat zij zich bedekt aan de voeten van Boas. En Boas vindt haar daar. En die zegt ook, oh, je bent trouw. En wat de mensen zeggen, klopt. Dit is zo'n belangrijk moment. Dat het je niet meer gaat om wat je allemaal... Dat je alleen maar bent vergeven en gereinigd omdat je hem gaat zoeken. En dat je zegt, u bent mijn... Dat je dat erkent bij jezelf. Hij is mijn bruidegom. Geen ander meer. Geestelijk ook niet. In Johannes 11, vers 1 tot 45 lezen we het hele verhaal van haar broer. Waar ze mee samenwoont. Haar broer is ziek, hij overlijdt. Lazarus, ze gaat naar Jezus in plaats van het graf van haar broer in vers 32. Want Martha heeft haar daarop geattendeerd. Zie je dat ze in beweging komt? Dat ze nu gaat lopen, dat ze niet meer zit? Ze gaat nu naar hem toe. Ze gaat nu naar hem toe. En als ze bij hem komt, valt ze op haar knieën. En dan zegt ze, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus heeft haar laten zien dat hij haar beschermt. En dat hij trouw is. Maar nu laat hij zien dat hij leven geeft. En dat hij alles wat haar ontstolen is, alles wat haar ontnomen is, zoals haar broer, dat hij haar die teruggeeft. Net zoals hij ons alles teruggeeft wat de duivel gestolen heeft. Hij geeft leven. Hij geeft haar broer terug. Hij toont haar dat hij het leven geeft in diepe verbondenheid met zijn vader. En nadat Lazarus opgewekt is uit de dood, zijn de mensen die voor Maria kwamen in Jezus gaan geloven door dit gebeuren. Je ziet dat Jezus zegt, ik ben gekomen, Johannes 10, vers 10, omdat je leven hebt en overvloed. Dan zien we de volgende fase van Maria. Johannes 12, vers 1 tot 8. In vers 3 komt Maria in actie. Met een enorm getuigenis. Ze heeft kostbare balsem van nardusolie. Die normaal gesproken gebruikte, die bruidt die ook voor zichzelf. Voor de huwelijksnacht, als het ware. Dat ze goed zou, een prettige geur zou hebben. Ik kan me zo voorstellen, als je de hele dag van dingen hebt meegemaakt, gereisd hebt. Dat het fijn is om gewoon ja, die geur, die liefdesgeur te hebben voor je man. Maar dat gebruik je voor jezelf. En hier geeft ze alles aan Jezus. Ze zegt, hier, u bent een bruidegom, maar ik ga me volledig aan u overgeven. Dit is het stuk van je route waarin je zegt, ik geef me volledig aan u over. Want ze weet, hij geeft alles voor haar, aan haar. Weet je, een bruidegom, als de bruidsovereenkomst was gesloten, zeg maar de afspraken, de ketuba, dan daarna gingen ze samen zitten, dronken ze wijn en gaf de bruidegom geschenken aan de bruid. En in die geschenken liet hij zien hoezeer hij haar waardeerde, hoe hoog hij haar achtte. En het bijzondere is dat deze woorden in het Grieks vertaald zijn met charisma, charismata. Dus Jezus geeft haar, hij laat haar zien, ik geef niet alleen je broer terug, ik geef je niet alleen leven en overvloed, ik geef mijzelf volledig, meer kan ik niet geven dan mijn eigen leven. Zo waardevol ben jij voor mij. En weet je, vaak voel je je waardeloos, denk je, ja, wie ben ik nou, wat heb ik nou gedaan? En dit en dat, ik maak me zoveel fout. Kijk naar Jezus, hij zegt, je bent waardevol. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Ik ben je bruidegom, ik geef je alles. En dat in haar ogen, is dat zo overweldigend, dat ze nu zonder tranen, zijn voeten zalft. En daarom zegt Jezus ook dat ze weet dat hij voor haar het graf in zal gaan. Dat zegt hij ook, dat doet ze voor mijn begrafenis. Hij weet het. En die geur van volledige overgave, staat er in het hele huis, vulde zich met die geur. Dus het was niet alleen meer voor haar, ze gaf het aan haar bruidegom en het hele huis vult zich met die geur. In Spreuken 31 vers 10 staat het hoofdstuk over de stralende bruid. Een sterke, stralende vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat robijnen ver te boven. Natuurlijk, een robijn was een ontzettend kostbare steen. Op één na hardste steen, diamant was het hardste. Dan kwamen robijnen en saffieren, die twee. Maar diamant is nog altijd 100 tot 140 keer harder dan robijnen. Dan kan je nagaan hoe hard diamant is. Maar weet je, Jezus zegt, je bent me meer waard dan al die edelstenen. Mijn leven geef ik voor jou. Jezus geeft zijn leven en gaat het graf in voor haar, voor ons. En ik vind altijd zo'n mooie tekst. In Hooglied 8, vers 10b staat, toen werd ik in zijn ogen als een die overgave aanbiedt. En dat is wat hier gebeurt. Weet je, er zijn zoveel stadia in het volgen van Jezus. En het is misschien goed om zelf te vragen aan hem, Heer, waar zit ik? Het is niet zo als je doorgegroeid bent naar een volgende fase. Dat heb je toch ook in je relatie met je man of met je vrouw. Je groeit naar fases toe. Dat wil niet zeggen dat die vorige fases er niet te doen, die neem je mee. Het is goed. Bij hem is alles volmaakt. Je zonden zijn vergeven. Je bent bevrijd. Je gaat uit de religie. Je hebt gehoord van hem. Verborgen in de wet en de profeten. Je hebt hem zelf gehoord en gezien. En je hart is geraakt. Je zoekt hem op. En hij vergeeft je en hij zet je vrij. En je gelooft in hem. Je bent een dochter van Abraham. En hij zoekt jou als een bruid. Je gaat niet verder. Je gaat nu verder in op zijn liefde. Je zoekt zijn bescherming, zijn liefde. Hij is ook het leven voor jou. Hij gaat je helemaal vervullen. Hij gaat je alles teruggeven wat gestolen is. Je vertrouwt hem. En dat is vaak voor heel mensen nog moeilijk. Vertrouwen, vertrouwen. Ik weet het niet hoor. Als ik naar die kijk en die kijk en naar die omstandigheid. En je moet niet naar kijken, je kijkt naar hem. Vertrouw hem. En je geeft dan jezelf volledig aan hem over. Omdat je ziet dat hij zich volkomen aan jou heeft gegeven. In zijn dood is een opstanding. Dat is wat er gebeurt. Hij geeft alles. Zoals zij naderde tot Jezus toen haar broer overleden was. Naderde tot God en hij zal tot u naderen. Staat in Jacobus 4 vers 8. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat we gewoon zelf weten. Waar, Heer, waar zijn er punten in mijn leven? Waar ben ik nog verstrooid? Waar... En niet vanuit verwijt, want je zonden zijn vergeven, weet je nog? Maar je mag veel meer. Hoe meer je hem gaat zien, hoe meer leven er komt in je. En ik dank God dat hij die dingen aan ons heeft gegeven in zijn woord. In het Oude Testament, zoals wij dat noemen, in het nieuwe gedeelte, het Nieuwe Testament. En dat we, jongens, we zijn op weg naar een bruiloft. En dat wordt zo geweldig. We hebben een onvoorstelbaar vooruitzicht. Dat is een boek van iemand die dat heeft me zo geraakt. Dat je denkt, ja, wij hebben een onvoorstelbaar uitzicht. Ga verder met hem. Kijk niet te veel achterom. Ga door. Ga door. En laat die boeien los, dingen van vroeger. Want hij is het waard om jezelf volledig aan over te geven. En mensen beleven in een tijd waarin dat hard nodig is. Echt waar. Hij is zo goed. Hij is zo fantastisch. Onze bruidegom. En ik verlang naar de dag. Ik verlang naar de dag dat alles klaar komt en alles is zoals hij het bedoeld heeft. Amen.